Nee. En nu weet ik gewoon dat angsten eigenlijk gewoon onderdeel van mijn leven blijven. Ja. Toen ik net begon met werken, was de kennis een beetje, oké, werk wat heel simpel is, is constant herhaaldelijk. Dus er werd de gedachte aan tomaten plukken, veel paperclips in elkaar zetten.
Hoe autisme in jullie relatie werkt.
U belt met de Vetgezellig podcast, waar Alwin en Guilaine als neurodivergent duo wekelijks hun gedachten delen. Momenteel zijn al onze medewerkers in gesprek. Gelieve een momentje te wachten. U wordt spoedig te woord gestaan.
Wat als je één ding zou kunnen doen met 100% slagingskans? Wat zou dat dan zijn?
Ik denk, wat op dit moment in mijn leven speelt, dat ik dan mijn rijexamen gelijk ga doen.
Oh ja, dat snap ik wel. Ja. Dus dan gelijk dat je instant slaagt of zo.
Als het dan toch geslaagd is, dan kies ik dat wel.
Ah, ja, begrijp.
En jij?
Zo, 100% slagingskans. Gelijk durven de snelweg op te gaan.
Oké. Okay. Ja, dat is dan één keer gelukt dan, toch?
Ja, maar als het dan 100% slagingskans en dat ik dan daar ook nooit meer last van heb.
Oké, je gooit er nog even wat extra.
Dat is toch hetzelfde? Bij. 100% slagingskans dat ik altijd gewoon me relaxed voel op de snelweg.
Okay,
dat is één ding.
Op de snelweg rijden?
Ja.
Okay.
Dus allebei bij auto rijden. Ja. Is dat ons grootste struggle op dit moment?
Ik denk, op dit moment in ons leven wel echt speelt, inderdaad.
Ja. Als je dit op dit moment ziet, als die net online is, dan is onze webshop eindelijk weer live. En nu beloof ik dat die ook live blijft staan. In ieder geval de komende tijd. Ik kan het nooit 100% zeker zijn, maar we hebben weer de spellen opnieuw ingekocht. Een nieuwe druk van deze en de junior editie. Maar er is meer, want
we hebben ook mega leuke stickervelletjes. Die hadden we al,
ja.
Maar die stonden nog niet op de webshop.
Nee.
En printjes, die hadden we ook al, maar nu in A4-versie.
En als het goed is, maar dat weten we niet 100% zeker, zijn er nog verschillende andere bijgekomen, zoals
ADHD, HSP, dyslexie en angststoornis.
Ja, die zijn we op dit moment aan het maken, maar of die op tijd voor de drop komen, weten we niet, heel eerlijk gezegd. Maar we hebben ook, staat het hier achter iets? Oh ja, het boek is weer terug, het boek achter mij. Dat is weer terug, maar ook dit. Dat ga ik even pakken. Onze shop bestaat natuurlijk uit kleding. En we hebben van ons populaire item weer een nieuwe gemaakt. Of eigenlijk wel een nieuwe versie is het. En die komt in een doos. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo volgens mij laten zien. Maar die komt dus in een doos. En als je hem open doet, dit is trouwens niet de doos die je waarschijnlijk krijgt, want we gaan nog een nieuwe doos laten maken. Met de print die achter op de trui ook staat, zit de trui erin. En deze trui is extra tof, want ik weet niet of je dat heel goed op dit beeld ziet, maar hij is ook geborduurd. En op de achterkant staat een print. Maar hij is dus extra exclusief, want dit is er eentje dus die voorgeborduurd is en de achterkant ook nog eens een print heeft zitten. Die staat nu online, staat nog een andere trui online. En binnen nu en 2 maanden hebben we nieuwe shirts.
Ja,
die komen dus, er ook weer aan. Oh, en een paar van die shirts die teruggestuurd zijn, omdat mensen hem niet pasten, die hebben er ook weer opgezet. Dus de rainbow,
die regenboogletters en eentje met zo'n overprikkeld smiley.
Ja, en er komt ook een onderprikkeld line aan. Dus er komt genoeg aan dit jaar. We gaan hier echt volop op inzetten, omdat we het gewoon echt super tof vinden. We doen het nu al ruim 3 jaar. En we willen het nog steeds laten groeien, maar we doen het nu allemaal weer zelf eigenlijk.
Ja, en we hebben ook we gaan ook wat meer loslaten. Dat alles in onze ogen het beste van het beste moet zijn qua ontwerpen. We gaan ook gewoon dingetjes erop zetten van denken, we testen het gewoon.
Ja. En mijn vader die heeft ooit een boek geschreven over het overlijden van mijn moeder. De weg dat zij ziek werd en eigenlijk uiteindelijk overlijdt. Die hebben we ook op de webshop staan. Want ik heb hier best wel wat staan. En mijn vader wilde die graag ook nog extra verkopen. Want die is via bol.com heel moeilijk nog maar te krijgen. En we hebben best wel een oplage nu liggen. Het is een heel mooi boek. Ik zou het zeker aanraden om te kopen. En hij is ook wel voor een schappelijke prijs, kan je hem erbij doen. Dus dat is eigenlijk alles wat nu op de webshop live staat. Een paar maanden geleden zaten we een podcast online over Guilaine, haar diagnosetraject. En daar hebben we best wel veel vragen onder gekregen. En die vragen ga ik nu een keer voorleggen aan Guilaine, want die weet je eigenlijk niet wat de vragen zijn. Dus en om wat meer erin te duiken, want soms kan je natuurlijk dingen vertellen over jezelf, maar je weet niet waar andere mensen eigenlijk vragen in hebben. Dus we dachten van, het leek ons wel interessant van, wat zijn jullie vragen en wat kan jij daar iets over vertellen? Ik heb dyslexie, dus ik ga het proberen om goed te lezen, maar bear with me. Mooie podcast, ik herken me grotendeels in Guilaine's verhaal, waar ik enorm naar benieuwd ben, of jij Guilaine, na jouw diagnose jezelf, hoe jij jezelf hebt leren kennen en hoe je je gebruiksaanwijzing hebt gevonden.
Ik heb psycho-educatie gehad, dus dan leer je een beetje wat autisme is en hoe het kan werken en hoe het brein eigenlijk werkt. Dat was best wel prettig, want toen kreeg ik eigenlijk een bevestiging dat het bij mij echt anders werkt. Vaak ook met therapie, de aanpak en hoe ik tegen mezelf praat.
Wat leerde je daar dan?
Dat eigenlijk het brein echt anders... ik weet even niet hoe dat zeg, gewired is, bedraad is.
Ja, bedraad. De connecties zijn anders.
Ja, dus dat het vaak een langere omslachtige weg heeft af te leggen. Dus als je, ik merkte vaak in mijn leven dat als iemand wat tegen me zei... ook in therapie of tijdens, laten we zeggen, rijles of zo... dat het niet heel snel klikt. Mm. Dat ik echt wel vaker nodig heb om het te horen. Maar dat komt dus omdat het dus vaak in mijn brein een hele andere weg aflegt dan de weg die handig is.
Ja. Soms... Het gaat dus door verschillende dingen, waardoor het ook misschien ineens in aanraking komt met iets anders en dat je ineens weer daarover gaat nadenken.
Het worden allerlei... En soms is het echt wel handig voor creatief denken, is dat natuurlijk geweldig. Ja. Maar situaties die eigenlijk best wel simpel vaak voor anderen zijn, raakte ik een beetje dan eigenlijk...
Overdenk je dan of zo?
Ja, het ging er te moeilijk over nadenken. Ik denk dat ik het beste zo kan omschrijven. Ja. Dat heeft me wel echt geholpen om te begrijpen dat het bij mij wel echt anders werkt dan ik al die jaren gedacht heb. Ik heb natuurlijk de verkeerde diagnose gekregen daarvoor, angststoornis. En ik ben daarvoor in behandeling geweest. En met therapie, je gaat toch altijd jezelf de schuld geven als je niet verder komt in therapie. En ik heb, denk ik, 2-3 jaar lang therapie gehad voor een angststoornis. Toen ging ik weer een poging wagen om deel te nemen aan de maatschappij, dus weer een opleiding volgen. Toen ging het gelijk helemaal mis. Toen dacht ik, ja, heb ik dan niet mijn best gedaan? Heb ik niet alles gegeven voor therapie dat ik nu van mijn angsten af moet zijn? En toen ik eenmaal die diagnose kreeg, viel er een pak van mijn schouders af. Want ik dacht, ja, het is dus niet mijn eigen schuld geweest. Ik ben dus gewoon verkeerd.
Het is gewoon op de verkeerde diagnose behandeld.
Ja, ik heb dus de verkeerde soort therapie gehad. Dus ja. Toen was ik al veel milder voor mezelf. En als je veel milder voor jezelf bent, dan heb ik ook het idee dat je veel grotere stappen kan nemen in het leven. Want als je niet overal jezelf de schuld van geeft, dan blijf je niet in een soort van, ja, laten we zeggen, slachtofferrol hangen.
Ja.
En dan ga je echt proberen het leven aan te gaan.
Ja, dus, ja, want je moet er uiteindelijk mee leren leven, omdat het is voor je leven. Dus ja, je kan zeggen, het is kut en het is vervelend en waarom ik? Maar uiteindelijk, ja, het is gewoon wat het is.
Die rol, die werkt gewoon echt
werkt
niet.
Werkt echt niet, nee.
En zo blijft zitten van, het is allemaal
maar ik begrijp
mijn
wel
schuld
dat
en...
Ik begrijp wel waarom mensen dat doen.
Ja, als je niet echt precies weet hoe en wat en waar het vandaan komt, dan kan dat zo ontmoedigend zijn. Mm-hmm. Kun je denken, ik doe zo mijn best en ik ga mijn angsten aan, maar ik kom er niet van af. Nee. En nu weet ik gewoon dat angsten eigenlijk gewoon onderdeel van mijn leven blijven. Ja. Maar dat ik ze wel aan moet blijven gaan om het te verminderen. Maar ik heb niet meer die verwachting van...
Het gaat weg.
Want een angststoornis is natuurlijk vaak tijdelijk ook, wat ik begreep toen uit mijn therapie.
Ja.
Dus ik was heel ontmoedigd geraakt van, ik kom er maar niet van af en ik doe zo mijn best. Maar hoe ik mijn eigen handleiding heb leren kennen is door echt het leven aan te gaan. En dat stukje psycho-educatie heeft dus wel echt geholpen om mezelf niet meer de schuld te geven, maar om te begrijpen hoe het bij mij werkt. En
ook een stuk acceptatie?
Ja, een stukje acceptatie. En dan toch het leven proberen te leiden. En je merkt vanzelf, als je ergens tegenaan loopt, of je wordt ergens heel erg moe van, of je voelt je begint je weer wat somber te voelen, dat het niet het juiste pad is. En zo gaandeweg in het leven heb ik een beetje voor mezelf de handleiding kunnen schrijven. Al is dat een ongoing process natuurlijk.
Ja, dat blijft
je hele
altijd
leven
natuurlijk.
Lang, dat merk jij ook natuurlijk. Dat je hele leven lang blijf je bezig met...
Ja, ik heb natuurlijk nooit de diagnose angststoornis gekregen. Maar omdat een angststoornis inderdaad vaak tijdelijk is, denk ik ook niet dat als ik die diagnose had gekregen, dat de meest omvattende diagnose bij mij zou zijn.
Nee. Dat dekt dan toch niet de lading. Ik had ook heel goed gevoel dat het niet... de lading bij mij dekte, omdat ik zat natuurlijk ook op een groep met allerlei andere mensen die ook stoornissen hadden, of depressie, of PTSS, of angststoornis. En je merkte ook gewoon dat die grotere stappen leek te zetten, op een gegeven moment wel weer gewoon het leven konden leiden.
Ja.
Dus dat eigenlijk.
Begrijp ik, ja. Er kwamen ook heel veel vragen over werk voorbij. Ik vroeg me af hoe je het hebt aangepakt met werk, hoe dat proces een beetje ging... En andere vragen inderdaad, hoe je het inderdaad op werken met vermoeidheid gaat. En hoe je dat eigenlijk aanpakt, het hele werkgedeelte. En dat het best wel lastig is voor mensen met autisme.
Ja, ik kan me voorstellen dat het wat lastig is. Ik heb wel te maken met het UWV, omdat ik een WAJONG-uitkering heb. En toen ik net begon met werken, was de kennis een beetje... niet met andere mensen samen. Werk wat heel simpel is, dus constant herhaaldelijk. Dat werd er dan tegen me gezegd dat het beste voor me zou zijn. Mm. Dus er werd de gedachte aan tomaten plukken en paperclips in elkaar zetten.
Ja, serieus, hè?
Ja.
Heb je dat ook nog gedaan?
Nee. Ja, ik ben wel naar zo'n kas geweest om te kijken of het wat voor me was.
En toen ben je één dag geweest en dat noem je nooit meer zeker?
Nee, ik ging met een hele club mensen die denk ook een WAJONG hadden.
Okay.
En dan lieten ze die kassen zien en hoe het werk ging. En dan werd er na afloop werd gevraagd, nou, wie ziet zichzelf hier wel werken? En dan ging er geen enkele hand van de 20 mensen
omhoog. Ja, laten we eerlijk zijn, wie wilde nou in de kas werken?
Ja, en dan gingen ze op een gegeven moment maar mensen eruit plukken waarvan ze dachten, nou, jij gaat het maar doen en jij gaat het maar doen.
Ja, ja. Oh, echt?
Okay. En die moesten dan een gesprek gaan om een sollicitatiegesprek, kregen ze gewoon gelijk daar. Zelfs ze niet eens wilden.
Oh, intens.
Ja, okay. Maar goed, ik werd er niet uitgeplukt. Maar ik denk dat het algemene idee vooral is dat je dus het liefst alleen werkt en taken hebt die niet al te lastig zijn. Maar ja, dat is gewoon voor mij heel geestdodend.
Ja.
Ik ben best wel creatief. En als ik ergens word neergezet waar je er helemaal niks mee kan, dan wordt het voor mij heel erg slopend eigenlijk.
Ja.
Dus ja, ik heb het meest creatieve werk wat er is gedaan, een supermarktwerk.
Ja. Hoe begon dat dan? Want dat je moest gaan werken?
Ja, op een gegeven moment moest ik gaan werken. Omdat ze, ja, dat was toen zo'n, niet een tegenprestatie, maar meer een... Ze wilden je helpen om toch deel te nemen aan de maatschappij.
Wat ook echt wel goed is, denk ik.
Ja, en ik vond het ook helemaal niet erg, maar ik vond het wel spannend, hoor. Ja. Dus en toen kwamen ze met allerlei voorstellen, maar toen dacht ik, nou, ik ga maar iets zoeken in de buurt. Want voor het weten ben ik elke dag aan het reizen naar, achter in Den Haag om tomaten... Nee, dat doen ze daar niet.
Nee, dat is het Westland. Maar,
het Westland tomaten te gaan plukken, dat zag ik mezelf echt niet doen.
Dat is nog verder dan eind achter in Den Haag, ja.
En toen ben ik de Hoogvliet binnengestapt en heb ik gevraagd of ze mensen zochten. En zo is het eigenlijk ben ik daar gewoon aangenomen en kwam ik daar terecht. En werkte ik, denk... Volgens mij werkte ik 4 ochtenden. Okay. Waren het er misschien 5? Het was wel veel. Ja. Ik vond het pittig. Ja. En ik heb dat 2 jaar lang volgehouden. Maar ik vond het lastig, omdat ik het werk eigenlijk helemaal niet leuk vond. Mm. Ja, het is natuurlijk vakken vullen. Maar dat was dan nog niet het ergste. Ik vond ook gewoon de omgeving niet prettig. Ik had 0 connectie met de mensen die daar werkten. Mm. En ik kwam en ik zette door en dan ging ik weer naar huis en dan viel ik in slaap. En, nou, dat waren dan mijn dagen en ik werd er best wel somber van. Toen wilden ze op een gegeven moment een vast contract aanbieden. En toen dacht ik, nee, ik moet hier echt wegwezen. Ik moet echt wat anders gaan vinden. Toen heb ik horeca geprobeerd.
Hoe lang?
Nou, hoe verzin je het, horeca, hè?
Dat was je eigen beweegreden, toch?
Ja, als ik daar nu over nadenk, denk ik, dat is eigenlijk nog zwaarder voor mij dan de supermarkt. Omdat je dan natuurlijk...
Dat, ja, je moet dat echt contact
horeca
met mensen
is
houden.
Echt zwaar werk.
Ja, ja, ja.
Vind ik echt knap als mensen dat leuk vinden en kunnen. Dan denk ik, maar het blijft volgens mij echt heel zwaar werk.
Ja, dat vind ik wel. Ja,
ja. En toen via kwam ik terecht op een reclamebureau. En daar kon ik als grafisch vormgever aan de slag. En dat wilde ik, was echt mijn droom. Omdat ik heb dat mezelf aangeleerd, want die opleiding lukte niet om vol te houden. Maar ik wilde heel graag meer leren, dus echt in het bedrijf en zo. Maar ik was eigenlijk te onzeker om daar echt mee aan de slag te gaan om iets te vinden. Omdat ik dacht, ja, ik heb geen diploma. Mm. Ik had al een portfolio, maar dat hield me heel erg tegen. Ik heb altijd heel erg gedacht dat diploma's mega belangrijk waren.
Dacht ik ook altijd, maar dat is niet.
Nee, ja.
Niet in het creatieve werk. Nee.
Ik ben echt jaloers op jou dat jij een Graafs Lyceum diploma hebt en een Willem de Koning diploma.
Ja, nou. Ja.
En jij wilde ze weggooien.
Ik heb... Volgens mij een van de 2 heb ik al weggegooid.
Dat vond ik zo bizar.
Ja, maar ja, goed. Ja, uiteindelijk heb ik een papier, maar ik heb hem nooit... Ik hoef hem in mijn werk nooit te laten zien.
Nee, dat is eigenlijk wel zo, hè?
Ja, ja. Want werk is belangrijker dan of je een diploma hebt gehaald in dit vak. Je moet gewoon je werk laten zien. Je werk, wat je nu maakt, moet gewoon goed zijn. En daar huren mensen je op in. En of jij nou een hbo of mbo of alleen de middelbare school hebt afgemaakt. Als jij mooi werk maakt, goed werk maakt... Ja, maakt een opdrachtgever er niet uit.
Nee, maar ik was er zo onzeker over. Ik heb me daar echt door te laten tegenhouden.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel wat ik dat wil meegeven aan de mensen die luisteren, dat je absoluut niet tegenhouden totdat je geen diploma's hebt.
Nee.
Ik heb ook geen, ik heb middelbaar niet kunnen afmaken. Ik heb geen enkele opleiding kunnen afmaken.
Nee, maar een reclamebureau, dat nam jou wel aan. En dat is natuurlijk wel iets wat vaak niet gebeurt, want ze willen toch.
Ja, maar omdat het via was, ze kenden dan een familielid van mij. En ik had wat werkjes doorgestuurd en die waren enthousiast. En die wilden dat wel de tijd erin steken om mij dingen te leren. Ja. Zat er dan nog iemand anders die mij van alles kon aanleren? Want die had dan wel, die wist wel de programma's, had ze allemaal op haar opleiding geleerd. En nou, die hebben mij een kans geboden. En toen echt is mijn leven echt zo omhoog gegaan. Omdat ik zoveel meer vertrouwen in mezelf kreeg.
En hoe was dat verschil tussen dan in de supermarkt werken en dat je daar
bizar,
werkte?
Ja. Het is echt bizar.
Waar merkte je dat aan?
Nou, bij een supermarkt dan denk je, je zou denken, ik heb dat mijn hele leven gedacht, ik wil simpel werk doen, waar ik niet te veel bij hoef na te denken, want daar raak ik tenminste niet moe van. Mm. Maar dat is zo, dat maakt je zo vermoeid. Mm. Als je op de supermarktvloer staat en je bent autistisch, nou zullen niet alle autisten dat herkennen, maar je bent in constante contact eigenlijk met klanten en collega's. Het is altijd druk om je heen. En je doet werk waar je je niet in kan verliezen.
Nee.
Want als je...
jij kon je er niet in verliezen. Sommige mensen kunnen dat volgens mij wel.
Ja, oké. Okay, maar ik praat dan wel over mezelf dan.
Ja,
hè?
Precies, ja.
Want ik kan me dan wel helemaal verliezen als ik bijvoorbeeld een website aan het ontwerpen ben. Nou, dan ben ik zo uren verder. En dan denk ik van, wow, ik heb niet eens gegeten. En ik heb niet eens naar de toilet gegaan. Ja. Ik verlies me helemaal mezelf in dat. En dan is het gewoon heel anders werken. Dan is het bijna geen werk meer, maar gewoon passie uitvoeren. En dus ik was zoveel meer uitgeput van supermarktwerk dan dat ik was van het grafisch vormgeven.
Ja.
Dat gaf me gewoon ook echt energie.
Mm-hmm.
Dus wat betreft werk kan ik iedereen aanraden om te proberen om iets te vinden waar je passie ligt. Ik denk dat je dat hou je gewoon beter vol. En natuurlijk was ik ook moe, hè. Het lukte me ook niet om 40 uur te werken. Dat is me nooit gelukt eigenlijk. Maar het scheelde wel heel erg waar ik werk.
Maar hoe gaf je het aan dan op werk?
Omdat ik via het UWV eigenlijk werk, heb ik gewoon de luxe...
Dat ze het al weten?
Ja, ze weten ook waar via wat ik kom. En ze weten ook dat ik minder uur werk. En ik vind het gewoon heel fijn dat toen tijd die kans geboden is dat ik... Nou, volgens mij werkte ik 20 uur.
Mm.
Zoiets. En dat was gewoon te doen.
Ja.
Ja.
En je zegt inderdaad, je werkt dus niet volledig qua uren.
Mm-hmm.
Hoe komt dat en hoe deel je je dagen in? Een beetje.
Moet ik nu mijn planning gaan vertellen?
Nee, even niet je planning te vertellen. Maar ik denk dat mensen wel interessant vinden van oké, maar hoe ga je dan om met de druk van toch werken? En rust nemen en overprikkeling en dat soort dingen.
Ja, dat is echt rustdagen inplannen.
Ja.
En als ik dat zeg, dan voelt het alsof ik iets heel raars zeg. Omdat rust kun je toch gewoon pakken. Maar nee, het is echt, je moet echt inplannen.
Ja.
Want als je niet bewust die dag even een dag of twee... of als je er drie nodig hebt, oké, ook goed. Bewust niet te veel doen.
Mm.
Want ik heb het heel vaak gewoon niet door van mezelf dat ik eigenlijk moe ben. En ik had dus, toen ik werkte, had ik eigenlijk standaard migraine dagen. Dan wist ik gewoon, ik krijg een migraine aanval, want ik heb gewoon te veel druk gemaakt, te veel gedaan. En dat kon ik voorkomen door een dag in te lassen dat ik gewoon wist, dan doe ik gewoon helemaal niks.
Ja,
ja dat
ja,
eigenlijk.
Ja. Ja, met de waaijong is het natuurlijk wel lastiger geworden. Ja. Toen jij hem kreeg, toen was het nog relatief makkelijker, denk ik.
Ik was 18, denk ik, 19.
Ja, precies. En tegenwoordig krijg je hem gewoon veel minder snel.
Ja, dat vind ik wel echt...
Maar bij jou was het omdat je echt uit de maatschappij was getrokken door je dingen, toch?
Ik zat fulltime zat ik in therapie.
Ja.
Dus ik nam niet meer deel echt aan de maatschappij. En toen was het eigenlijk was dat het enige criteria.
Ja.
Van, ik had toen ook nog niet de diagnose autisme. Dus dat is later dan erbij gekomen. Maar tegenwoordig krijg je het alleen nog maar als je helemaal niet meer kan werken.
Ja.
Wat ik eigenlijk heel zonde vind.
Ja, want ik denk dat er een hoop mensen zijn die daar echt bij gebaat zouden zijn en die dus wel genoeg dingen kunnen, skills hebben, maar het niet volledige werkweek aan kunnen. Ja, ja, ik vind toch dat je dat eigenlijk uit de overheid dat zou moeten supporten.
Vind ik
om die
ook,
mensen
ja.
juist wel aan ja. te motiveren om aan het werk te krijgen. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen van ja, maar dan gaan we dat bekostigen of weet ik wat. Maar anders komen die mensen gewoon helemaal niet aan het werk. Die blijven thuis zitten, want die lopen ergens tegenaan. En als je geholpen wordt en juist de kracht van mensen ziet en zo, dan kan je veel meer bereiken met mensen die misschien de helft van de tijd kunnen werken. Maar die zijn misschien wel voor 200% die 20 of 30 uur of 15 uur, weet ik veel wat, inzetbaar. Die gewoon echt ervoor gaan, omdat ze het echt heel tof vinden.
Het is echt heel zonde. En ik denk dat daar een gemiste kans is. Ja. En ik weet, het is natuurlijk hartstikke veel werk en hartstikke veel verschillende mensen. Dus het kost misschien te veel tijd en te veel geld om daar energie in te steken.
Waarschijnlijk wel.
Ja. Dat begrijp ik. Maar ergens moet je ook zo denken, een waaijongen is natuurlijk 70% van het minimum. Hè?
Ja.
Dus dat is, nou, in mijn tijd was dat ongeveer nog geen 1000 euro.
Ja.
En een redelijk groot bedrag daarvan verdiende ik al met 20 uur werken.
Ja.
Dus het is best wel een...
Ja, het is niet alsof het geld komt ook weer terug in dat opzicht eigenlijk. Als je mensen laat werken.
En
het is niet weggegooid geld, even tussen aanstekers.
En voor iedereen die het niet weet, het redelijk grote bedrag ook dan verdiende, dat werd dan ingehouden op de uitkering.
Ja.
Dus dat is best wel, vind ik een best wel handig iets, dat je 70% van het minimum, en dat zou je in principe, als je ergens echt goed in bent, zou je dat makkelijk kunnen verdienen met al, wat is het, 20, 30 uur werken. En als je dan geen 40 uur kan volmaken, en dan is dit een hele mooie kans dat je dat dan alsnog deel
en het
kan
mooie
nemen
voor de werkgever en ook denk ook voor de persoon met de uitkering is dat je wel, als het even niet gaat, dat er niet een heel moeilijk proces omheen komt gelijk. En dat je ook gewoon kan zeggen van ja, vandaag lukt het echt niet of zo, of weet ik veel wat. En de meeste mensen willen gewoon werken, dat is toch gewoon zo. Er zijn echt een x-aantal die dat niet willen. Maar de meeste willen echt wel iets te doen hebben in hun leven.
En
dat
de druk ligt gewoon veel te hoog.
Ja.
Bij het idee dat je jezelf eigenlijk... kijk, als ik nu bijvoorbeeld ziek ben, een werkgever kan me dan ziek melden en die krijgt het vergoed. Dat is best wel aantrekkelijk natuurlijk.
Ja.
Maar dat...
Ik ken jou al 4 jaar en je bent nog nooit, je hebt 1 keer je ziek gemeld.
Nee, ja, ik heb altijd angst om me ziek te melden. Dus dat werkt ook niet echt mee.
Niet, maar goed, ja.
Ik kwam vaak nog wel opdagen als ik me niet helemaal lekker voelde. Ja, dat is tegenwoordig natuurlijk uit en boos dat je dan komt opdagen sinds de COVID-periode.
Ja, dat is wel waar, dat is echt een verschil. Ja. Wat ergens ook wel goed is, denk ik.
Ergens is dat, heeft dat wel echt ook een impact gehad op mij, dat ik me echt moest ziek melden.
Ja.
Al is dat al best wel, nou, maar dat is dan ook een angst die je moet aangaan. Maar ik denk dat het echt heel jammer is dat die waaijongen helemaal op de schop gegaan is.
Ja, ik heb dus... Ja.
Ja, ga maar verder.
Nou, ik wilde natuurlijk een project over de waaijongen doen. Het is nooit afgekomen, omdat het gewoon, COVID eigenlijk. Vooral dat het niet gelukt is. Maar daarin zag ik ook, de meeste mensen willen gewoon werken. Ik heb toen ook best wel met mensen gebeld. Daar zou ik nog steeds wel iets mee kunnen doen. Maar we hebben toen met wat mensen gebeld, met Charissa. Iedereen zei, ik wil gewoon werken. Ik wil gewoon iets leuks. Ik wil gewoon iets te doen hebben. Ik wil gewoon wel. Maar het lukt me niet volledig. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is dat ik ZZP'er ben. Maar bij mij lukt het ook niet elke week volledig. En ik werk soms ook echt veel minder dan dat ik zou willen. Maar ja, ik heb dan de geluk dat ik dan voor mezelf ben, dat ik wel kan komen daarvan. Maar als ik in een 40-uurige werkweek, daar ga ik echt niet goed in. Dat wil 100%.
Ja.
Maar ik weet ook wel dat ZZP'er zijn voor heel veel mensen ook weer heel veel angst met zich meebrengt. Dus dat is ook weer een onzekerheid.
Ja.
Want je zou zeggen, ja, word dan ZZP'er. Maar dat is ook weer niet zo makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Kijk, ik ben opgevoed. Mijn vader is tekenaar, schrijver en heeft altijd voor zichzelf gewerkt. Ja, voor mij is het heel logisch dat ik dat ben gaan doen. Voor mij zag ik loondienst überhaupt niet eens echt dat een ding was. Nee, dus dat was voor mij heel logisch. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt nu van ja, maar ja, ik zou ook eigenlijk wel iets willen doen. Maar ja, ZZP durf ik ook niet aan. Dan zou het echt mooi zijn vanuit de overheid dat iets zoals de waaijongen wel gewoon iets flexibeler zou zijn. Je hebt nu wel
bijstand.
Dit vond ik wel een leuke vraag. Ik vraag me af, wat voor positieve dingen heeft jouw diagnose opgeleverd? Ik kan me voorstellen dat het ook een opluchting was. Dus dat het heel fijn is. Wegen de voordelen van de diagnose voor jou op tegen de nadelen bijvoorbeeld?
Ja, dat is lastig omdat ik autisme niet los kan zien van mezelf eigenlijk. Dus ik kan niet bedenken, wat als ik nou geen autisme had gehad? Want ik denk dat veel te Het is gewoon wie ik ben en mijn hele brein is... Ja,
gewired.
Omschrijf het gewoon als een ander type mens. Dus ik zou ook niet kunnen bedenken... ja, dan ben ik zo'n soort type mens, wat zou er dan bij horen? Ik kan dat niet zo goed bedenken. Nee. Maar de positieve... ik denk het meest positieve wat bij mij is... is mijn manier van denken, creatief, oplossend denken. Dat vind ik heel fijn. En echt weegt het op tegen mijn sociale ongemakkelijkheid. En eigenlijk... ja, ook heel veel sociale onzekerheid. Ik denk het wel. Ik denk dat het er wel tegenop weegt.
Ja?
Ik had heel graag social butterfly willen zijn.
Wat is dat?
Iemand die met iedereen een praatje kan maken.
Ja, oké.
Okay. En overal gezellig mee kan doen en energie krijgt van sociaal contact.
Maar dat is niet.
Maar als ik daar zo voor in moet ruilen dat ik niet meer creatief kan nadenken, dat ik nee, ho, maar laat maar.
Ja, dus, en het is wel bij jou zo dat als jij eenmaal gewend bent bij iemand, dat jij gewoon sociaal bent.
Ja, ik verbaas me er wel eens over dat als ik eenmaal op mijn gemak ben bij iemand, dan praat ik eigenlijk... ik zou zeggen 60-70% van de tijd.
Ja, maar weet je wat het is? Kijk, met deze podcast bijvoorbeeld. Ja, ja. Jij praat lekker. Maar dat is een contrast met als je jou voor het eerst denkt ontmoet.
Ja, want dan dat denk vind ik echt van, jammer hoor. Ik kan me wel eens heel onzeker worden van de eerste ontmoeting met mensen. Dat ik dan eigenlijk 90% van de tijd krijg ik te horen van... oh, wat is stil.
Ja.
En daar kan ik zo onzeker van worden.
Dat is een beetje een pijnpunt. Ja, dat hoor je ook al
ja, nou ja, ik ben best wel een beetje geplaagd met... waarom zeg jij nooit wat en waarom ben je zo stil op school? Dus dat is wel een pijnpunt van mij. Dus als iemand dat dan tegen een ander zegt of tegen mij zegt... van, oh, is er wat? Waarom ben je zo stil? Kan ik helemaal in mijn schulp kruipen.
Ja, juist dat is het...
Het slechtste wat je kan zeggen als je mij ontmoet en je vindt me stil.
Ja, als een vriend van mij die dat ook tegen je zei.
Het is eigenlijk heel vaak gebeurd dat, hè?
Ja, die deed dat helemaal niet vanuit dat hij... maar die dacht van, oh, is er iets aan de hand of
mensen
zo?
Mensen staan daar ook niet bij stil, joh. Nee. Want als ze mij zo horen praten, ze zien in video's... dan denken ze waarschijnlijk dat ik een flap uit ben, dat ik van alles zeg.
Dat is in de eerste keer als je jou ontmoet echt helemaal niet. Toen wij elkaar ontmoeten, vond ik, nou, toen praat je wel lekker. Ja. Dan voelde je misschien al gelijk wat meer op je gemak. Maar vaak als wij...
Eén op één gaat het veel beter, hoor.
Ja.
Ja, precies. Behalve mensen die zelf moeilijk praten, dan ga ik ook niet zo goed. Maar één op één lijk ik best wel op wat je hier ziet, minder humor. Want ik tast dat heel erg af wat ik wel en niet kan zeggen bij mensen.
Ja, precies, ja.
Ik ben heel erg kat uit de boom kijken. Maar als ik in een groep, dan ben ik eigenlijk, val ik best wel stil.
Iemand vraagt zich af... die is 39 en is van het 12e de diagnose Asperger. En die vraagt zich af, hoe ben je bijvoorbeeld van die sociale angsten heen gekomen? Of hoe ga je er nu mee om? Dat is eigenlijk een klein beetje misschien wat
we net aan spraken. Een beetje inhaken. Ja, ik ben nooit van mijn sociale angst afgekomen.
Nee.
Dat blijft denk ik gewoon...
Ik denk dat mensen dat wel anders interpreteren bij jou. Omdat ze een video ook zien dat je wel met mij redelijk... mollig bent.
Ik was dus een boek aan het lezen over autisme en het voorspellende brein. Mm. En daarin staat eigenlijk dat hij is aan het onderzoeken, die man, heeft het onderzocht, dat het voorspellen, dat het vaak een kwestie is van voorspellen, het leven. Dus wat er gaat gebeuren en dat ook in sociaal contact, dat je als mens de reactie van de ander voorspelt. En daarop praat je eigenlijk met een ander. Dus dan voel je je veilig om dit te vragen, dat te vragen. En dat bij sommige mensen met autisme dat voorspellen een onmogelijke taak is. Omdat ze gewoon, zelfs al kennen ze iemand, het blijft altijd een verrassing hoe iemand reageert. En dat je daarom ook best wel moe wordt van sociaal contact. En ik vond dat eigenlijk wel een hele, voor mij wel een hele duidelijke... dat ik daarom zo moe word van sociaal contact. Omdat ik eeuwig en altijd, al ken ik iemand heel goed... het heel moeilijk vind om een reactie te voorspellen.
Bij mij ook nog steeds?
Soms wel, ja. Hm. Ja, dat ik soms nog steeds verrast raak van hoe jij ergens op reageert. Maar dat ligt ook, ik denk misschien heel erg aan de bui of de stemming waarin iemand is. Maar het meest onvoorspelbaar in het leven zijn eigenlijk mensen.
Ja.
Dus
ik wil ook zeggen, niks is zo onvoorspelbaar dan de mens uiteindelijk.
Ja.
Dus dieren en zo zijn veel voorspelbaarder in dat opzicht. Die gaan op bepaalde instincten af. En een mens kan ineens hele rare dingen reageren.
Dat is hetzelfde toen ik nog Freek moest leren kennen, dus jouw kat. Ja. Toen was ik heel voorzichtig met hem. En nu weet ik heel goed waar ik wel mag aanhaken
en waar niet.
En waar niet. Ja, ik weet hoe ik hem moet vastpakken wanneer hij weg wilt en hoe die bepaalde houding...
Je vraagt heel vaak consent aan hem, toch?
Ja. Mag ik je oppakken?
Mag je oppakken?
Mouw. Nou, dan denk ik, oké.
Oké, dat mag.
En een dier leer je op een gegeven moment kennen. Ik had hiervoor ook een cavia en ik wist heel goed hoe ik met dat beestje moest omgaan. Ja. Was het liefste beestje in de wereld, maar je wist ook gewoon wanneer je het neer moest zetten en met rust moest laten.
Ja.
En bij mensen blijft het eeuwig onvoorspelbaar.
Ja, want wij nemen ook nog bijvoorbeeld dingen die vandaag zijn gebeurd mee. Ja. En dan worden we chagrijnig van of zij is vrolijk.
Verdrietig,
en dan kunnen we ineens verdrietig.
Of je weet zelf niet wat er aan de hand is. Nou, het moeilijkste is als van iemand wanneer iemand niet weet wat er aan de hand is, maar wel een hele bui met zich meedraagt.
Ja, 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 ja.
En dus, nou ja, ik vond dat boek, ik heb het nog niet uit, dus ik weet niet precies waar het heen gaat. Mm. Maar het gaat in ieder geval over dat sommige mensen met autisme dus moeite hebben met het voorspellen van sociaal contact. Dus dan blijft het altijd verrassend en vermoeiend. Mm. En dat vond ik een hele goeie.
Ja, zeker.
Dus ik zou dat zo omschrijven als van je, ik denk dat ervaringen echt wel helpen. Maar ik denk dat het in een bepaalde mate gewoon lastig en vermoeiend blijft. Maar als je eenmaal dat van jezelf weet, kan je jezelf ook veel beter voorbereiden erop. Dus als ik bijvoorbeeld straks komt Roosmarijn.
Mm.
En dan weet ik gewoon, waarschijnlijk zou ik hierna, ben ik daarna best wel moe ervan.
Ja.
Maar ik ga mezelf dan ook geen druk meer opleggen om hele gesprekken te houden of wat dan ook. Ik zie wel hoe het komt.
Ja.
En dat is een veel betere houding dan ik vroeger was. Dat ik me van tevoren heel druk ging maken. Waar kan ik het over hebben? Wat kan ik vragen? Wat kan ik zeggen? Dat laat ik veel meer los. En ik zie wel hoe het komt. En soms is dat een beetje teleurstellend. Maar meestal gaat het eigenlijk wel goed.
Ja. Nou, als laatste gaan we voor deze podcast even induiken op een gedeelte waar ook wel wat vragen over kwamen. Mocht je nou nog denken van, ik heb nog vragen erover, laat vooral weten. Dan kunnen we alsnog een ander deel over een paar weken, maanden maken. Dus laat vooral achter onder deze podcast of DM's naar ons, @vetgezellig of @evenontprikkelen op Instagram. Deze vraag is, ik als autist zou graag willen weten hoe autisme in jullie relatie werkt. Past Alwin zich aan bij jou? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe liep het contact bij jullie? En waren er voor- en nadelen om te kiezen voor iemand met autisme?
Zo.
Dat waren de
heftig.
Vragen.
Ja. Heftige reactie wel.
Ja.
Heb je de voor- en nadelen afgewogen?
Wist het niet. Dus ja, daar hebben we een documentaire over gemaakt, toch?
Ja. Ja, in de documentaire zeg ik van dat ik het bewust niet heb gezegd, want ik wilde gewoon dat je me leerde kennen zonder alle vooroordelen.
Zoals ik ben, inderdaad.
Ja, autisme komt nog steeds met vooroordelen. We kunnen het doen alsof het niet zo is. Alsof iedereen elkaar gewoon accepteert zoals
maar
als je
niet,
bent.
Dat is niet.
Maar nee, joh, als ik zou horen van jou, ik heb
autisme
en ik zou het zelf niet hebben, zou ik ook gaan googlen wat houdt het dan precies in als je daar een relatie mee aangaat.
Ja.
Dus dat wilde ik niet. Omdat er gewoon best nog wel een hoop informatie op internet te vinden is. Vooral richting dat ik me niet zou kunnen inleven en de ander me niet aanpas. Wat bij mij gewoon niet het geval is. Want ik denk dat een relatie altijd wel aanpassen is naar elkaar.
Ik heb heel eerlijk gezegd eigenlijk er nooit echt heel erg bij stilgestaan. Want ik heb zelf ook last van dingen.
Ja.
Dus mentaal gezien ga ik ook niet altijd even goed. Dus ja, ik vind het altijd wel fijn als iemand anders dan ook mentaal niet altijd even goed gaat. Want dan kan je het in ieder geval, begrijp je het in ieder geval wat beter van elkaar.
Ja, dat maakt je empathischer. Hè? Als je mentale problemen hebt, dan ga je over het algemeen best wel veel nadenken daarover. Mm-hmm. En dat maakt het ook dat je anderen beter begrijpt.
Ja, en of ik moet aanpassen bij jou soms, denk ik. Vooral de vermoeidheid, denk ik, dat voor
denk
mij...
Dat ze,
omdat wij andere energielevels hebben allebei.
Dat ik jou in het begin best nog wel wat afremde in je enthousiasme en je doordraaf.
Oh, zo bedoel je. Maar toen we echt elkaar leerden kennen, bedoel je?
Ja, jij hebt wel echt een stuk meer energie dan ik.
Ja.
Dus daarin remde ik je wel eens af.
Ja.
Maar wat overigens voor jou ook alweer goed is, want dan ga je weer dingen aan één doen.
Ook dat. Maar ook... maar ik denk ook dat het... hoe noem je dat? Wat bewuster maakt in de tijd, toch? Dus dat je ook gewoon wat meer ontspant. Ik vind afremmen altijd een beetje een moeilijk woord. Ik denk niet dat het je afremt, toch uiteindelijk, ja. Je leert ermee omgaan, denk ik. Dat soms dingen even niet zo lekker lopen of niet zo lekker gaan. Maar over het algemeen heb je er meer voordelen van, omdat je super creatief bent en we heel veel lachen en leuke dingen doen.
Ja, ik denk ook wel dat het wel meewerkt dat ik in onze relatie mezelf eigenlijk nog beter heb leren kennen.
Dat is bij mijzelf ook hoor.
Ja, dat ik me echt wel heel goed aanvoel wanneer het echt te veel is. Mm. En dat ik dat dan al best wel vroeg van tevoren kan aangeven.
Niks zo moeilijk als iemand die niet weet wanneer het verkeerd loopt, want dat heb ik zelf wel eens.
Ja.
En daar heb ik ook in het verleden wel eens mee.
En dan komt het echt als een verrassing en dan, bij een ander ook. En dan kun je toch minder goed op elkaar reageren.
Ja, kan je heel dat is moeilijk om mee om te gaan. Ja.
Dus, maar wij helpen elkaar wel om dingen te herkennen.
Ja, en juist we praten heel veel erover ook.
Juist omdat we zoveel praten erover, werkt het wel. Vaak zeggen mensen toch ook van het is fijn om een relatie te hebben met iemand die geen mentale problemen heeft als je zelf wel hebt.
Ik vind dat niet. Iedereen heeft mentale problemen, laten we eerlijk zijn. Alleen sommige mensen stoppen het weg.
Daar geloof ik ook niet zo in dat er iemand is die
helemaal
nooit,
niks.
Nooit een somber momentje heeft, daar geloof ik gewoon niet in.
Nee, daar geloof ik ook echt niet in. Maar goed, je kan me corrigeren, maar ik heb het idee dat die mensen het vaak wegstoppen.
Ja, en dus of, dat niet herkennen,
of niet herkennen. Of niet herkennen, kan ook. Ja. Maar goed, nogmaals, dat is op een bepaalde leeftijd, misschien begin 20, dat je denkt van nou, heb ik eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment maak je dingen mee en dat gaat toch, dat doet iets met je. Het vormt je als mens. Dus er is niemand die onbezonnen is.
Nou ja, ik kan me ook niet voorstellen dat bijvoorbeeld, stel je voor je oma overlijdt, dat is ook wel een klap.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat is ook wel mentaal iets.
Ja.
En als mensen dan zeggen van ja, heb ik er weinig aan overgehouden, ja, dan was of je band niet sterk. Maar als je echt een hele goede band hebt, dan kan onmogelijk dat niet iets teweeg brengt bij iemand. Maar misschien herkennen mensen het dan niet als zijn mentaal.
Het hoeft je niet helemaal in de greep te houden. Dat bedoel ik dan ook niet. Maar dat je iets herkent van een ander. Dat je denkt, oh ja, ik heb ook inderdaad al problemen met dit en dat gehad. Of weet ik veel wat.
Ja.
Ik denk dat juist wel waardevol is in een relatie.
Ja, ik denk dat zeker waardevol is.
Je hoeft niet helemaal allebei super depressief te zijn en zo om elkaar te leren kennen. Dat niet.
Maar je moet wel een actieve houding hebben om er wat aan te willen doen.
Ja.
Want als wij allebei een slachtofferrolletje waren geweest van
wij zijn
dit is me aangedaan, waarom heb ik altijd wat?
Ja.
Dan hadden we elkaar alleen maar naar beneden getrokken, denk ik.
Nou, we hadden het niet gewerkt, uiteindelijk.
Nee. Wij zijn allebei best wel actief, dat we toch heel veel dingen, we willen gewoon heel veel dingen. En ik moet mezelf daar wel eens in remmen, omdat ik dus wat ik wil vaak ook iets te veel is.
Ja.
En eigenlijk bij jou ook wel.
Ja, wel op een andere manier, maar zeker, ja.
Ja,
ja, ja, ja. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar daarom hebben we wel, denk ik, proberen we steeds meer een betere balans daarin te krijgen.
Ja.
Ook wat werkt en wat niet werkt en waar we tegenaan lopen en dat soort dingen. Ik denk dat juist doordat we het allebei hebben en allebei over nadenken, komen we juist wel weer tot interessantere inzichten, waardoor we juist elkaar weer beter kunnen helpen.
Ja, ik denk dat ik heel veel van jou geleerd heb.
Ja, andersom ook.
Ja, dus dat het alleen maar
goed is.
Goed is.
Ja.
Al snap ik ook dat er mensen zijn waar het bij niet bij werkt, hoor.
Nee, dat snap ik ook wel, hoor. Maar bij ons werkt het wel goed. En we kunnen alleen maar vanuit eigen ervaring spreken uiteindelijk.
Ja, en soms gaat het wel eens mis. En daar leer je dan ook wel weer van.
Ja, maar je moet nooit. Mensen geven ook vrij snel op, vind ik altijd. In dat opzicht. Als iemand,
ja, vind je dat?
Ja, vind ik wel. Als ik soms wel verhalen hoor, denk je, ja, dat is, ja.
Ik hoor vaak wel verhalen van vrouwen die juist een hele lange adem hebben.
Ja. Ja? Oh.
Ja. Dat ik denk van,
ja, misschien is dat ook maar een deel wat ik heb gezien, hoor. Dus dat is ook toch. Het is altijd een beperkt beeld wat je zelf hebt. Dus het is interessant om te horen dat er ook inderdaad mensen zijn die heel erg lang de adem hebben.
Ja, het is maar hoe iemand er naar kijkt. Ik vind mezelf ook een lange adem heb. Maar als ik nu nadenk, zullen er vast ook wel vorige relaties denken van die heb snel opgegeven. Dat kan ook, hè.
Snackje van de week.
Wat een overgang. Vorige relaties of snackie.
Ja, nou ja, dat zijn toch snackies. Een relatie kan ook een snackie zijn.
Ja, af en toe is het een snackie, maar meestal is het gewoon een slappe boterham.
Ik had een vet benieuwd aflevering, die staat er online. En daar had ik wel een product dat ik dacht, oh, nou, daar was ik wel verbaasd over. Kan je al dan raden welke het is?
Een watertje.
Nou, die was ook wel lekker, maar
Okay.
De knoflookchips van de Jumbo.
Oh, wow.
Die was lekker.
Huismerk Jumbo.
Huismerk Jumbo. Ja, we zijn helemaal... De Jumbo begint een revanche bij ons te maken.
Het is echt wel een soort van... hoe zeg je dat? Heel moeilijk moment. Want als je zoiets zo lang al bestempelt als...
als slecht.
Zijnde slecht. Yeah. Dan is het opeens wel heel intens dat je iets opnoemt... een snack van de week wat van Jumbo huismerk is.
Ja, maar dit is dus de knoflook zout, zeezoutchips... En die lijkt een beetje op de Bretts aioli chips.
Ja, ja.
En die vonden we erg lekker. Hij is net
ik vind net wel iets meer knoflook, hoor.
Welke?
Die van de Jumbo.
Vind je meer knoflook?
Ik vind meer knoflook.
Oké.
Want aioli zit natuurlijk ook andere dingen doorheen.
Ja, is een beetje zoetig en ook een beetje romig moet dat zijn.
En ik vind dit net even wat meer...
Echt knoflook?
Ja, ik vind meer zoute snack in plaats van een... Ja, Bretts is gewoon een hele beleving natuurlijk.
Ja, Bretts is geweldig. Maar goed, daar gaan we het niet nog een keer over hebben. Maar de knoflook, zout, de chips. Zout, chips van de Jumbo dus.
Ja, ik zou hem gaan proberen als ik jullie was. Ja, als je heerlijk. Houdt van knoflook.
Paarse zak. Je vindt hem in de schappen. Maar goed, bedankt voor je openheid.
Geen dank. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is verwoord.
Nou, vind ik van wel op zich.
En zo niet, dan kan ik altijd over een paar weken nog een interview ondergaan.
Ja, dit is echt een interviewpodcast geweest. Volgende week gaan we het hebben over creativiteit. Dus dan gaan we gewoon weer lekker lullen. Maar soms zijn dit soort afleveringen ook wel leuk om te maken. Omdat je even iets wat dieper kan induiken op een onderwerp.
Ja, en ik vind het vooral heel belangrijk om mee te geven... dat de meningen van anderen je ook niet tegen moeten houden in het leven. Maar hoe vaak ik wel niet gedacht heb van... oh, ze gaan me kinderachtig vinden of een aansteller... omdat ik maar 20 uur werk en omdat ik geen diploma's heb... omdat ik me aanstel. Maar eigenlijk slaat het nergens op. Want als je blij bent met wat je doet in het leven... en je krijgt er energie van... Waarom zou je dan tegen laten houden door die ideeën dat een ander denkt dat jij een aansteller bent?
Ja, het is toch knap dat je door bent gegaan, want je hebt het wel vaker doorgekregen dat mensen ook echt onaardig daarover deden, over hoe je met werk en zo. Ja. Daar gaan we het over hebben in de tweede docu over autisme.
Ja.
Dat wat we... Oh, trouwens, dat hebben we helemaal niet gezegd, maar de show is uitverkocht.
Hey. Ja.
En we willen nog steeds, als we dit leuk vinden op 9 juni en denken, nou, we gaan toch nog...
Misschien, het geeft ons energie.
Geeft ons energie, vinden we leuk. Dan kan het zijn dat we een keer richting jullie komen, waar je woont. Maar dat weten we gewoon niet.
Komen we in je buurt, super. Kom ik een presentatie geven hoe je vakken vult.
Precies.
Yes.
Nou, tot volgende week, jongens.
Op dit moment zijn wij gesloten. Probeer het volgende week woensdag nog eens.